We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders. Alles moet anders.
Welkom bij aflevering 163 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Berend Harmsen. Thema van de middag was verovering.
Het was 1996 en ik was met een paar vrienden bezig om een reis door Azië voor te bereiden. Het idee was dat we het bekende rondje Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam zouden doen. En op een avond waren we op een feestje in Amsterdam en daar ontmoetten we Gerrit. En Gerrit was een hele leuke gozer waar we het allemaal meteen heel goed mee konden vinden. Maar het leuke van Gerrit was dat hij woonde en werkte in China. En al snel kwam het idee dat wij zijn huis dan zouden kunnen gebruiken als uitvalsbasis om China te verkennen. En dat hij ons dan ook zijn woonplaats Wenzhou zou laten zien. En Wenzhou is een middelgrote provincieplaats in China. Het is een industriestad. Er woonden toen 1 miljoen mensen. Volgens het internet zijn het tegenwoordig 3 miljoen. En als Beijing Amsterdam is en Shanghai is Rotterdam, dan is Wenzhou is Breda of Hoofddorp of zoiets. Als je er niet vandaan komt, heb je geen idee wat er gebeurt. En als toerist heb je er eigenlijk niks te zoeken. Maar we wilden eigenlijk ook nog iets overhouden van het oorspronkelijke plan wat we hadden. We staan met als rugzaktoerist met een gitaar en dan op een strand in een hutje. En dan bij een kampvuur en dat soort dingen. Dus het plan werd uiteindelijk 2 weken Vietnam en daarna door naar China. En toen Gerrit hoorde dat ik vertelde dat ik altijd met een gitaar op reis ging, toen zei hij van, oh, maar wacht eens even, ik ken heel veel mensen in Wenzhou en ik kan waarschijnlijk wel een optreden voor je regelen. Dan vertel ik namelijk gewoon dat jij een hele beroemde Amsterdamse zanger bent en dat trappen ze vast wel in. En ik heb er toen niet zo heel veel aandacht aan besteed, maar ik kneep hem toch wel een klein beetje, want ik kan wel een beetje gitaar spelen, maar ik ben niet echt een gitarist en ik ben zeker geen zanger. Ik ben iemand die, zeg maar, Hotel California kan spelen, maar dan eigenlijk de tekst maar half doet en dan halverwege stopt en dan die gitaar aan iemand anders geeft en dan, weet je, dan ben je hem de rest van de avond kwijt, een beetje dat idee. En ik kneep hem wel een beetje, want Gerrit voelde een beetje als iemand die dat soort stunts zou kunnen uithalen. Dus ik had als voorbereiding, dacht ik, voor de zekerheid zorg ik dat er 3 liedjes zijn en die oefen ik dan heel erg goed en dan heb ik een soort repertoire waar ik op terug kan vallen als hij mij een klotenstreek levert. Dus ik heb 2 weken lang, heb ik ook iedere keer op het strand, mijn vrienden werden er ook helemaal gek van, speelde ik Hotel California, want die kende ik dan eigenlijk al. Ik had Killing Me Softly van Roberta Flack en Love Me Tender van Elvis Presley. En de reden dat ik die gekozen had, dat was niet helemaal toevallig, want ik was al een keer eerder in Azië geweest en ik had daar gemerkt dat de muzieksmaak in Azië, die zit wel echt een beetje aan die kant. Het is geen heavy metal gebied. Dat. Dus ik dacht, nou, daarmee, dat is dan misschien wel een mooi uitgangspunt. Dus na een paar weken gingen we naar China toe, werden opgehaald op het vliegveld, van het vliegveld door Gerrit. En meteen in de auto terug begon hij al over dat we die avond uit zouden gaan en dan zouden we naar de discotheek van Mr. Lee gaan, POP van Mr. Lee. En het klamme zweet brak me meteen al uit, want ik zag de bui al hangen en ik probeerde nog van, ik ben een beetje moe en zo, maar niemand wilde het horen. Dus we gingen allemaal in de taxi naar POP van Mr. Lee en we kwamen daar aan en het was duidelijk dat Mr. Lee was, Gerrit had inderdaad mijn komst al aangekondigd, had duidelijk al verteld dat hij zijn beroemde Amsterdamse zanger bij zich zou hebben die avond. Dus Mr. Lee die kwam naar mij toe en wat beleefdheden werden uitgewisseld en al snel kwam hij met het verzoek of ik hem dan toch niet de eer wilde doen om even een paar liedjes voor hem te spelen. En ik heb mijn gitaar niet bij me, want daar had hij aan gedacht. Dus ik kreeg een oude Spaanse gitaar in mijn hand geduwd. En toen moest ik achter hem aanlopen. En terwijl ik achter hem aan in de richting van het podium liep, kan ik me nog echt wel herinneren dat ik als een soort ter dood veroordeelde nog even zat te denken van, kan ik niet een of andere sport injury faken of zoiets. Maar dat had het gewoon niet meer in de hand, dus ik liep achter hem aan. En ik stond op het podium en hij riep iets en er kwam een man met een kruk en een microfoon aanzetten. En toen riep hij nog wat en toen ging het zaallicht aan en de muziek ging uit. En dat was eigenlijk het voor het eerst dat ik me realiseerde hoe verschrikkelijk groot die discotheek was. Want ik had van tevoren, het was 1996, ik had me eigenlijk geen voorstelling van hoe zo'n ding er dan uit zou zien. Maar de grootste discotheek die ik op dat moment kende was toen de Escape. En dit was echt veel groter. En het was echt een mega ding. En dus het was gelukkig een rare doordeweekse dag, dus het was niet zo idioot druk. Maar er kwamen toch wel een flink aantal Chinezen op me af. Om dan te kijken wie dan die beroemde Amsterdamse zanger was, waar Mr. Lee het waarschijnlijk over had gehad. En ik begon aan mijn eerste liedje, Killing Me Softly. En ik sla me redelijk dapper door de akkoorden heen. En ik geloof wel dat ik het allemaal redelijk... Maar mijn stem piepte en kraakte. En het was echt, voor mijn gevoel, ik was echt blij dat ik er vanaf was. Toen heb ik er nog eentje gedaan, want ik kreeg een beschaafd, beleefd applausje, had ik het idee. En toen heb ik Hotel California er nog even achteraan gegooid, want die kon ik dan wel heel goed doen. En er was iets enthousiaster applaus, waarschijnlijk ook omdat ze het liedje misschien wel herkenden. En toen dacht ik dat ik het overleefd had. En ik kwam van het podium af en Mr. Lee die bedankte me waarschijnlijk heel erg oprecht. En we kregen een VIP-tafel met zo'n lint afgezet met een bewaker erbij en hapjes en dingetjes en zo. Dus het was een hele bijzondere avond en ik was blij dat ik het overleefd had. Een paar dagen later ging ik met Gerrit de stad in, gingen we Wenzhou verkennen. En toen bleek dus inderdaad hoe je als in 1996 in zeg maar het hoofddorp van China, als boomlange Nederlander ben je echt een bezienswaardigheid. En hij nam me ook mee naar een kapper. Dat was iets wat ik mee moest maken, had hij gezegd. En inderdaad was het een ervaring, want naar de kapper gaan, in ieder geval met die kapper, was dat ze je hele hoofd onder handen nemen. Dus je wordt gemasseerd, je wordt geschoren, ze maken je oren schoon met hun vingers, dat was wel apart. En dan uiteindelijk gaan ze ook aan je haar beginnen. En nou was het probleem dat zij... Ik had in die tijd nog wilder krullend haar dan nu. En daar hadden ze niet zo heel veel... Ze wisten niet zo goed wat ze daarmee aan moesten. Dus er was wat onderling overleg van hoe gaan we dit aanpakken met z'n allen. En toen was dus uiteindelijk wat ze besloten was... Gingen het eerst helemaal glad stylen. En dat hebben ze dus gedaan. Dus ik had helemaal stijl haar. En daarna gingen ze het knippen. En toen gingen ze het feunen in een model. En daarna hebben ze er een hele bus haarlak in gespoten. En toen zat het muurvast. En ik liep naar buiten met een kapsel dat door mijn vrienden werd omschreven als André Rieu haar. En Gerrit kwam niet meer bij. We zaten op de terugweg in de taxi naar huis. En ik had op een gegeven moment ook, ik draai het raampje van de taxi open en steek mijn hoofd naar buiten. Om het een beetje te laten verwaaien. Ik zeg tegen hem, en hij zegt, het is precies hetzelfde. Het was alsof ik een motorhelm op had. Maar die avond gingen we weer naar P.O.P. En ik dacht dat ik dit keer gewoon een gast was. Maar Mr. Lee kwam meteen weer op me af. En die zegt, wil je niet mijn kind nog een liedje doen? En dan had ik dus al 2/3 van mijn repertoire gespeeld. Maar ik dacht ook van nou, als hij na die ene keer me nog een keer wil hebben. Dan doe ik weer zover. Dus ik heb toen mijn hele repertoire gedaan. En ik voelde mezelf, omdat hij het me gevraagd had, voelde ik me daar veel comfortabeler over. En het ging ook echt wel een stuk beter. Maar dat was dus niet het einde. Vanaf dat moment werd ik in Wenzhou op straat herkend door mensen. En het gebeurde bijvoorbeeld dat we waren in een of andere lunchroom, de Friday Bar, en die hadden een huisband. En in de pauze kwam de gitarist van de huisband naar me toe. Met de vraag of ik niet met ze mee wilde spelen, omdat ik Hotel California op mijn repertoire had. En hij wilde zo graag die gitaarsolo aan het eind een keertje kunnen spelen. En dan heb je toch 2 gitaren voor nodig. Dus ik zeg, ja, dat doe ik wel even. Dus ik was op dat moment was ik er al helemaal in. En ik was de beroemde Amsterdamse zanger. Dus ik sta op het podium en we beginnen. En terwijl we spelen realiseer ik me dat ik nog nooit tot het einde van het nummer gekomen ben. En dat ik ook geen idee heb... Wat voor akkoorden je er eigenlijk onder moest spelen. En het was een beetje een 50% verhaal, want dat is of de akkoorden van het couplet of die van het refrein. Dus ik zit zo en ik probeer tijdens het spelen vooruit te denken hoe dat dan zou gaan. En dat lukte niet. En toen kwam ik aan het eind en toen moest ik eens gokken. En ik gokte natuurlijk verkeerd. En het was echt, het klonk niet fraai. Maar dat heeft mijn reputatie niet zo vreselijk veel schade aangedaan. Daarna zijn we een paar weken door China gaan rondreizen. Wat het plan was. En toen kwamen we weer terug. En toen werden we opgehaald van het vliegveld door Gerrit. En Gerrit die zei toen, in je afwezigheid hebben ze naar je gevraagd. En ik zeg, hoezo? Ja, ze vroegen steeds, waar is Beethoven? En ik zeg, wat? Maar dat bleek dus een combinatie te zijn van mijn muzikale talenten en de kapper. En, Dus ik was... En toen ben ik dus inderdaad weer nog een keertje bij P.O.P. heb ik van Mr. Lee heb ik opgetreden. Was ik inmiddels een soort huisgast geworden. En, maar er is het ook niet bij gebleven. Ik heb, dat is een verhaal op zich, wat ik niet te veel over zal zeggen. Maar ik heb samen met Gerrit in de Schouwburg van Wenzo voor de burgemeester opgetreden. En het is ook nog een keertje gebeurd dat ik in P.O.P. kwam. En dat ik toen benaderd werd via Mr. Lee door een fotograaf van een muziektijdschrift die een fotoreportage met me wilde doen. En die had dan voor die gelegenheid had hij allemaal schaars geklede vrouwen meegenomen. Dan moest ik op een stoel zitten en dan werden ze zo over me heen gedrapeerd. En dan moest ik daar een beetje stoer bij kijken. En dat was een geweldige middag. En ik was echt gewoon, dat was fantastisch. Maar vrij kort daarna moest ik terug naar Nederland. Omdat ik was echt gewoon, ik had helemaal geen geld meer. En dat was dan eigenlijk het einde van mijn carrière als beroemde Amsterdamse zanger. Maar ik ben Gerrit dus inderdaad nog tot op de dag van vandaag dankbaar dat hij mij destijds die klotenstreek heeft geflikt. Want ik ben er gewoon mee weggekomen. En dat was eigenlijk...
Dat was het verhaal van Berend Harmsen. Echt gebeurd is even met vakantie, maar achter de schermen zijn we druk bezig om te zorgen dat er ook in de toekomst veel waargebeurde verhalen bij ons verteld kunnen worden. Omdat het zoeken naar bijzondere verhalen veel tijd en dus ook geld kost, staat er zo nu en dan ook reclame op ons podcast. Maar er zijn ook steeds meer particulieren die Echt gebeurd een warm hart toedragen en de daad bij het woord voegen door wat geld over te maken via de doneerbutton op onze site. Ik heb het zelf laatst ook gedaan en ik kan je vertellen, het voelt heel erg goed. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Zo, dit was aflevering 163 van de Echt Gebeurd podcast. En mocht het nou niet zo vlotten met je muziekcarrière in Nederland, overweeg dan gewoon het vliegtuig naar China te pakken.